Oké, I made it. Als het goed is, ben ik bij Villa Itatti. En je hoort me hijgen, want ik ben net echt een hele berg opgegaan.
Het is 25 juli. 37 graden. Stel je het allerroodste potje Italiaanse tomatensaus voor. Vermenigvuldig dat met 1000 en je hebt ongeveer de kleur van mijn hoofd. Met mijn opnameapparatuur op mijn rug besloot ik een uur berg op te fietsen. De heuvels van Florence in. Maar het is het allemaal waard, want nu eindelijk is mijn bestemming in zicht. Een oude villa van Universiteit Harvard, verscholen tussen de cipressen. Daar word ik verwacht door iemand die zich al 40 jaar lang bezighoudt met één vraag. Hoe zag homoseksualiteit eruit in de Renaissance? Professor Michael Rocky. Hij kent het verborgen liefdesleven van Michelangelo beter dan wie dan ook. Voordat ik de moed heb verzameld om naar binnen te gaan, bel ik nog even met conservator Terry, met wie ik deze podcast maak.
Hey Terry.
Hey Terry, met Dida.
Ik ben gespannen, want het gesprek dat ik zo meteen in die villa ga voeren met professor Rocky ligt gevoelig. Wat hoopt Terry dat ik eruit haal?
Nou ja, ik denk echt een blik in die samenleving die toch heel anders is dan onze huidige tijd. En iets van de normen en de waarden die misschien best ver weg liggen van die van ons.
En dat die normen en waarden ver van ons af liggen, dat zal nog een understatement blijken te zijn. In deze aflevering ga ik op zoek naar de mannen in het persoonlijke leven van Michelangelo, die telkens weer in zijn werk terugkomen. Naakt, in bijzondere houdingen, in zijn tekeningen, gedichten en brieven. Wie waren zij? Hoe verwerkte hij die relaties in zijn kunst? En hebben die vreemd gevormde vrouwen daar iets mee te maken? Je hoort het in de mannen van Michelangelo. Om te begrijpen waarom ik koste wat het kost die berg in Italië op wilde fietsen, neem ik je een paar weken mee terug in de tijd. Naar Tyler's Museum, waar het idee ontstond om deze reis te gaan maken. Het is belangrijk om eerst meer te weten over Michelangelo's tijd en welke mannen er mede voor zorgden dat hij uitgroeide tot het icoon dat hij vandaag is.
Die zit hier.
Oh, je hebt een touwtje.
Ja, die.
In de oude bibliotheek van het museum blader ik samen met Terry en kunsthistoricus Klazina Botke door een gigantisch boek met werk van Michelangelo.
Kijk.
Klazina is gespecialiseerd in patronage in de Renaissance.
Een patronage is dus opdracht geven tot kunst maken.
Ja, dus eigenlijk nog meer dan dat. Niet alleen opdrachten geven, maar vaak hebben ook die mecenassen, dus die mensen die de opdracht geven, hebben echt ook wel een echte band met die kunstenaars.
En die mecenassen spelen een grote rol in Michelangelo's succes. Naast zijn uitzonderlijke talent natuurlijk.
Ik denk als je kunstgeschiedenis studeert dat je er niet aan ontkomt om het over Michelangelo te hebben. Hij wordt hier nog steeds denk ik gezien als een van de grootste kunstenaars uit de westerse kunstgeschiedenis. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment ga je wel afvragen, is dat nou omdat we hem zo vaak noemen, is hij daarom zo bekend of is hij nou echt zo goed? En als je dan echt naar zijn werk gaat kijken, dan is het eigenlijk niet meer te ontkennen dat het een uitzonderlijke kunstenaar was.
Ook Klazina is dus fan, zoals eigenlijk iedereen die ik spreek. Dus ik wil weten hoe zoiets werkt. Waarom wordt de ene kunstenaar gewoon een hele goede kunstenaar en stijgt de andere tot mythische hoogte? Bij Michelangelo had dat onder andere te maken met de familie de Medici.
Hij komt al op jonge leeftijd in het atelier terecht van Domenico Ghirlandaio. Op dat moment een hele beroemde kunstenaar met een groot atelier in Florence. En al gauw bleek dat hij ontzettend talentvol was. En Lorenzo de Medici, eigenlijk de de facto heerser van Florence op dat moment. Florence is een republiek, maar eigenlijk zijn de Medici aan de macht. Die vraagt Ghirlandaio, heb je nog goede leerlingen in je werkplaats waar die bij mij kunnen komen werken? En dan wordt Michelangelo eigenlijk uitgekozen. En zo komt hij eigenlijk te wonen bij Lorenzo de Medici in huis.
De Medici-familie. De allerrijkste en machtigste familie van Florence. Met paleizen vol marmeren vloeren, kleurrijke fresco's en de mooiste beelden. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het was voor de jonge Michelangelo om vanuit een gemiddeld gezin opeens in dit huishouden terecht te komen.
zo'n huishouden bestaat uit heel veel mensen. Dus niet alleen het gezin woont daar van de Medici, maar ontzettend veel personeel. Maar ook een hele kring van intellectuelen. Dus er waren filosofen en schrijvers die de kinderen onderwezen. En Michelangelo mocht daar deel van uitmaken. Dus hij kwam meteen ook in een heel intellectueel milieu. En daar heeft hij natuurlijk ook heel veel van opgestoken. Het legt eigenlijk de basis voor een jongen die uit een heel ander soort gezin komt eigenlijk. Die krijgt daar een enorm gedegen opleiding. En heel veel kennis. En hij komt in aanraking met ook de werken uit de klassieke oudheid.
De kennis en connecties die hij daar opdoet zijn alles bepalend voor zijn verdere carrière. De Medici-familie levert bijvoorbeeld ook twee pauzen waar Michelangelo voor zal gaan werken. En hij wordt zo beroemd dat er zelfs tijdens zijn leven al biografieën over hem verschijnen.
Uit die tijd zelf zijn er zeker twee biografieën over hem geschreven terwijl hij nog in leven was. Het is volgens mij de enige kunstenaar waarbij dat het geval was uit de Renaissance. Dus dat is ook al heel uitzonderlijk. En daarnaast Giorgio Vasari, een bekende ook kunstenaar en schrijver, heeft in zijn kunstenaarsbiografieën, hij beschrijft een soort eerste kunstgeschiedenis. En hij werkt toe naar het hoogtepunt. En dat is voor hem echt Michelangelo. Hij zegt, Michelangelo is het toppunt van de kunst en beter kan het niet worden. Vasari heeft eigenlijk met zijn boek ook laten zien, dit is absoluut het hoogtepunt. En dat heeft eigenlijk bijna tot nu werkt dat nog door.
Een ander voorbeeld van Michelangelo's bekendheid in zijn eigen tijd zien we bij het werk De Slag bij Cascina. Het is nooit voltooid. Toch weten we hoe het eruit ziet, omdat de voorstudie ervan al uitgebreid werd gekopieerd door Michelangelo's tijdgenoten.
Dus om te bestuderen hoe Michelangelo figuren weergeeft, maar ook om dat weer te gebruiken in een eigen werk, om te oefenen.
Een leerschool voor de wereld noemt Cellini het, geloof ik. Dus een andere kunstenaar die daarover schrijft en zegt dus dat alle kunstenaars dat als schoolvoorbeeld gebruikten eigenlijk. Om te leren hoe je goed een lichaam weergeeft op zijn Michelangelo's. En ik denk ook weer, daar zie je dus ook heel erg dat heldhaftige, mannelijke, naakte lichaam in allerlei poses weergegeven. Als een soort van belichaming letterlijk of figuurlijk van de Florentijn.
Net als de David staat de slag bij Cascina symbool voor het heldhaftige van de kleine stad Florence, die zich dapper staande houdt in turbulente tijden. Maar één ding vraag ik me dan wel weer af. Toch ook wel bijzonder dat dan een grote wandschildering over een veldslag, dat het dan ook weer allemaal naakte mannen zijn. Ze stonden daar niet naakt, denk ik.
Nee, dat heeft Michelangelo slim bedacht. Ja, we weten dan natuurlijk weer niet waarom hij die keuzes heeft gemaakt, maar het is wel heel toevallig. Hij kiest eigenlijk een beetje een obscure scène uit een ook niet heel bekende veldslag, waarin de Florentijnse soldaten aan het baden zijn en dan opgeschrikt worden omdat de vijand eraan komt of aan zou komen. En heel snel al hun wapentuigen aan moeten doen om ten strijde te trekken. Ah. En daarom staan ze allemaal in de meest waanzinnige poses. Ja, hij had een heel goed excuus, denk ik, om dus heel veel van die lichamen af te beelden.
Hij week natuurlijk, dat is natuurlijk wel bijzonder. Hij week ook wel wat af van wat er op dat moment gebeurde. En als je dus kijkt, als je dan over de Sixtijnse kapel hebt, waar ook veel mensen dan weten dat er heel veel naakte lichamen in zitten. Lichamen die gedraaid zijn en verwrongen. En er gebeurt heel veel. En dat was niet wat je verder in die tijd ziet. Dus het was ook nog eens heel uitzonderlijk wat hij deed. Dat maakte misschien nog bijzonderder dat hij daardoor zo beroemd is geworden. Want je zou kunnen denken, ja, dat is eigenlijk niet wat we willen zien. Er was ook kritiek op.
Ja. Dus niet alles ging vlekkeloos in zijn carrière. Op een gegeven moment had hij zoveel opdrachten dat hij regelmatig werk niet afmaakte. En ook maakte hij veel ruzie. En niet met de minste.
Als hij het plafond heeft geschilderd, dan eigenlijk tegelijk is hij ook bezig met het grafmonument van Julius II. Dat is ook een paus. En dat is een eindeloos project waar hij ruzie krijgt met de paus. En het komt maar niet af. Daar blijft hij eigenlijk zijn hele leven nog aan werken. Dat is zo'n project wat dan maar doorloopt en doorloopt. En elke keer iets verandert en dan weer niet afgemaakt wordt. En hetzelfde is met de façade van de San Lorenzo in Florence. Daar gebeurt eigenlijk ook niks. Die façade is nu nog steeds leeg.
Maar best uitzonderlijk, toch? Hij is best wel. Hij maakt gewoon ruzie met de paus.
Ja, met de paus.
Dat is niet. Elke kunstenaar kwam daar zomaar mee weg. Nee, hij kon zich dat kennelijk permitteren.
Ja, maar dat denk ik ook. Dat is precies wat het is. Hij kon zich het permitteren, want iedereen wilde hem nog steeds hebben. Hij was gewoon de allerbeste en zo gewild. Dat kon hij zich gewoon permitteren.
Er is zelfs een verhaal dat Michelangelo tijdens de beschildering van het fresco in de Sixtijnse kapel een plank naar het hoofd van de paus gooide, toen deze stiekem tussentijds wilde kijken. Maar ondanks Michelangelo's temperament heeft hij ook een enorme hoop vrienden. Een goede band met zijn vader en 5 broers. En een paar zeer intieme vrienden, waar Michelangelo duidelijk verliefd op was. Waar het gesprek waar ik een paar weken later voor naar Italië af zal reizen over zal gaan. Aan hen stuurde hij de mooiste tekeningen. Terry en Klazina laten me eentje zien. De droom.
En ook weer in een fenomenale tekentechniek. Als je ze in het echt ziet en bekijkt, het is zo gedetailleerd. En je begrijpt bijna niet dat het getekend is. Met een vaak hele beetje mysterieuze gelaagde betekenis. Ja. En ja, die tekeningen maakte hij dan. Deze weten we niet 100% zeker, maar waarschijnlijk is deze gemaakt voor Tommaso de Cavalieri. Ja, dat was zijn grote liefde, zou je kunnen zeggen.
Dat is een bekende naam, inderdaad.
Dat is iemand waar die in elk geval in het begin van hun vriendschap een hele gepassioneerde briefwisseling mee heeft. Waaruit je echt wel kunt lezen dat die gewoon hartstikke verliefd is. En waar die dit soort cadeaus aan gaf. Dus echt fantastisch uitgewerkte tekeningen. Terwijl iedereen iets van hem wou. Iedereen wou een stukje Michelangelo. Maar ja, dat doet hij niet voor de paus. Nee. Niet voor koningen, maar wel voor Tommaso.
Tommaso was hier dus een tiener. En Michelangelo al een stuk ouder. Maar na een korte periode waarin Michelangelo deze tekeningen stuurde, blijven Michelangelo en Tommaso nog tientallen jaren vrienden. Tommaso is ook een van de personen aan Michelangelo's sterfbed. In die eerste periode stuurde Michelangelo de droom hoogstwaarschijnlijk aan Tommaso. Terry beschrijft de tekening.
Ja, je ziet een naakte man, natuurlijk weer een naakte man, die op een soort wereldbol ligt met om hem heen een hele wolk van ondeugden.
Oh,
en hij wordt door een gevleugelde figuur daar eigenlijk uit omhoog geroepen. Dus het gaat heel vaak in zijn werk over hoe je eigenlijk door de schoonheid voorbij het aardse en voorbij het vleeselijke, maar dichter bij het goddelijke, het verhevene komt. Dus je ziet allemaal van die hele kleine scènetjes op de achtergrond. Je moet wel echt goed kijken soms, maar dan zie je mensen vechten, je ziet mensen zoenen, je ziet mensen eten, je ziet een buidel met geld, dingen die ons naar beneden trekken. En zelfs nog, als je heel goed kijkt, een beetje linksachter, kun je een heel vaag een stijve penis zien. Ja, je moet echt heel goed kijken, want die
ik
is dus,
ben heel
denken
goed aan
we,
het zoeken.
Hij is uitgeveegd. Wellicht dus ook, hij zit daar ergens, uit een soort censuur. Of omdat er heel veel op gewezen is. Kijk daar!
Ja, kom op, vingers
een stijve op. Piemel.
En, maar is dat dan, ja, wat zegt dat dan over hem of zo? Is hij, veroordeelt hij zichzelf hiermee? Of wat betekent dit?
Michelangelo was een zeer religieus man. Zag hij zichzelf als zondaar en veroordeelde hij hier de liefde die hij voelde voor Tommaso?
Ja, ik denk wel. Ik heb wel de indruk dat Michelangelo wel een soort van, nou ja, misschien zoals ieder mens, worstelde met zijn eigen zondigheid. Dat zie je zeker ook in zijn latere werk dus terug. Dit soort tekeningen zijn zo gelaagd en er zit zoveel in en het is zo betekenisvol. En dat geeft hij dan ook nog weer eens waarschijnlijk dus aan een hele intieme vriend. Waarom geeft hij dat dan aan hem? Weet je, dat,
ja. Wil hij daarmee iets tegen hem zeggen?
Is het een soort les of zo?
Ja, nou, wat je wel ziet uit die brief, uit de correspondentie eigenlijk tussen hen, is ook dat Tommaso ook heel lang contempleerde op dit soort werken. Dus heel lang naar ging kijken. Dus niet dat je even keek, maar echt een uur of 2 uur lang naar zo'n tekening keek en daarover nadacht. En dat is natuurlijk ook wat dit soort werken doet. Het is heel gelaagd en complex en misschien ook niet voor één uitleg vatbaar. Maar het idee is ook dat je gaat zitten en daar echt naar gaat kijken. En dat is wat hij wilde, denk ik, ook met dit soort cadeaus.
Ja, je kan het je ook heel goed voorstellen, denk ik, toch? Als je dit ziet, dat je eigenlijk, kijken wij ook naar die les of dat gesprek. We zijn een soort deel van het gesprek van Michelangelo en Tommaso.
Via een gelaagde tekening worden we onderdeel van een gesprek tussen 2 mensen, 500 jaar geleden. Tommaso was weliswaar vele jaren jonger, maar stond in stand ver boven Michelangelo. Michelangelo spreekt hem dan ook altijd aan met mijn heer Tommaso. En hij lijkt in hun briefwisselingen soms zelfs onzeker.
maar echt ook mijn heer. Ik stuur je deze tekening en als je het niet mooi vindt, dan moet je het maar zeggen. Dan maak ik morgenavond een nieuwe. Terwijl het is echt een mega doorwrocht, fantastisch, mooi gemaakte. Echt van de hoogste technische perfectie en allerlei detail erin. En dat hij dan zo die manier toch een beetje... Ja, bijna beschroomd zegt van ik hoop maar dat je het mooi vindt. En zo niet, dan maak ik morgen wel een nieuwe voor je. Terwijl die ondertussen ook bezig is met allemaal van die ongelooflijk prestigieuze opdrachten voor de pauze en dergelijke.
Ook maakt Michelangelo voor Tommaso een tekening van Ganymedes, naar de mythe waarin Zeus verliefd wordt op de knappe herdersjongen. Een tekening met een duidelijk erotische ondertoon. Je zou denken dat hij deze zeer in het geheim verstuurde. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Iedereen, zeg maar, in die hogere kringen van Rome wilde die tekening van Michelangelo zien. En die tekening wordt ook meteen gekopieerd en verspreid. Wat nou voor ons nu ergens best wel opvallend is, omdat het ook een soort van heel expliciete soort liefdesbetuiging met een hele duidelijke seksuele ondertoon van Michelangelo aan Tommaso lijkt te zijn in elk geval. En we weten ook echt dat in die tijd de naam Ganymedes echt gebruikt werd voor de jonge partner in zo'n relatie tussen een man en een jongere jongen of een jonge man. Maar ja, tegelijkertijd is dus dat blijkbaar niet iets wat in die tijd als onmogelijk of taboe werd beschouwd.
Het feit dat zij dus inderdaad elkaar die, of dat hij hem die tekeningen stuurde en die briefwisselingen, dat wist iedereen dus.
Ja.
Dat er hier niet meteen heel vreemd op werd gereageerd is misschien niet raar. Omdat het ook gewoon heel veel voorkwam. Een relatie tussen twee oudere mannen was minder gewenst. En ook werd wel vaker vervolgd dan een relatie tussen een hele jonge man en een oudere man.
Een relatie tussen een jonge man en een oudere man was veel meer geaccepteerd dan een relatie tussen twee volwassen mannen. Voor mij zit daar geen enkele logica in. Hoe kan dat? In zo'n gelovige tijd en zo dichtbij het hart van de katholieke kerk? Met onze blik van nu is het bijna niet te bevatten. De hele zomer zit het in mijn hoofd. Daarom besluit ik vanuit mijn vakantieadres op bezoek te gaan bij dé kenner op dit gebied. Harvard-professor Michael Rocky in Florence.
Siamo in arrivo nella stazione di Firenze Santa Maria Novella. Invitiamo i viaggiatori a prepararsi.
Na de fietstocht en mijn telefoontje met Terry bel ik aan bij de villa.
Hi, I'm here for Michael Rocky.
At the gate 22.
Gate 20.
Bij de naam Michael Rocky verwachtte ik op de een of andere manier een soort kickboxer. Maar een oudere man met een heel vriendelijk gezicht wacht me op.
Hallo.
Hi, nice to meet you.
Hi, yes.
Hi, Michael.
Hi, nice to meet you.
All the way out here on a hot day on the bicycle.
Michael spreekt Engels, dus ik zal ons gesprek soms even vertalen. Bij deze een trigger warning. Het zal in dit gesprek dus gaan over relaties tussen volwassen mannen en jongens. Als je dat liever skipt, kan je dit deel overslaan en in aflevering 3 het verhaal weer oppakken. In de Renaissance is sodomie een van de allergrootste zonden. Maar wat betekent dat dan ook alweer precies? En waarom leek het in Florence zo anders te gaan?
Because sodomy officially means all sex not for reproductive.
All non-procreative sex, yes.
Exactly. But here in Florence...
It also had that same definition. You know, if you go to a preacher, they would tell you that's what it meant. But in practice, what was prosecuted as crime was almost always relations between males.
Yeah, and especially males and adolescents.
Yes, men above 18 and boys between about 12 to 18 or 20.
Dus sodomie staat voor alle seksuele handelingen die niet voor voortplanting bedoeld zijn en was in elke vorm zwaar verboden. Dit ging meestal over seks tussen twee mannen. Maar toch werd in Florence een relatie tussen een oudere man en jongere jongen wel gedoogd.
And why was this age difference a thing?
Well, there's a long-standing ancient pattern of man-boy sexual relations throughout the Mediterranean, you know, going back to Greece, if not before, and Roman times.
De oorsprong van dit soort verhoudingen stamt al uit de oudheid. In Griekenland en het Romeinse Rijk kwamen relaties tussen volwassen mannen en adolescenten voor in vele verschillende vormen. Vrijwel altijd in een soort mentor-leerlingrol, waar morele en culturele waarden werden bijgebracht. Spiritueel, filosofisch, seksueel en niet-seksueel. En in de Renaissance werd veel teruggegrepen op de oudheid. In de kunst, filosofie, maar dus ook als het gaat om dit soort verhoudingen.
I think it also has a lot to do with the gender system, where sexual acts were gendered. So if you took the active role, so-called, or penetrating role in a sexual relationship, that was gendered as masculine, but a receptive role was gendered as feminine. And so it was absolutely taboo for adult men to take the passive role in a sexual relationship. But it was okay for young boys, also because adolescence was just a stage on the development towards manhood, right? So they would eventually leave that age group and also change their sexual behavior, right?
So you weren't fully a man yet. So
exactly, that's exactly it.
Jongens waren nog niet volledig een man. En daarom werd seks met hen wel gedoogd. Als mijn hoofd niet al rood was van de fietstocht hier naartoe, was hij dat nu wel. Maar Michael vertelt rustig verder dat deze relaties zo veel voorkomend waren dat er zelfs een speciale politie voor werd opgericht. Met de poëtische titel De Officieren van de Nacht.
The very existence of this special court to prosecute sodomy, that's all they did, virtually all they did. So they mainly dealt with same-sex relations. And there were thousands and thousands of people whose names ended up in these records one way or another. And so it was an indication in itself that there was very widespread same-sex activity in Florence. And I guess as I've studied this phenomenon more and more, it became clear that same-sex activity was embedded in a broader context of homosocial relationships, the kind of male bonding, male camaraderie, and that really interested me also. You know, it was a society where women and men did not frequent each other very much. Women, especially from middle and upper-class families, were very secluded and protected. So they didn't go out on the streets much. So there were many, many occasions and places, social places, that were all male environments.
Mannen en vrouwen leefden dus zeer gescheiden. Tussen 1459 en 1502 worden er door de officieren van de nacht in Florence maar liefst 16.000 jongens en mannen in hun archieven opgenomen. In een stad van ongeveer 40.000 mensen worden er dus jaarlijks zo'n 400 aangehouden. Ongelooflijk veel. Zoveel dat in Duitsland het woord voor een verhouding tussen volwassen man en een jonge jongen in die tijd Florentijn is. Hoe kon dit zomaar bestaan? Want het is officieel nog steeds sodomie en verboden.
The lenience with which people were treated when they did get convicted for sodomy was pretty unusual. Most places had very severe penalties for sodomy. You know, one's first conviction could end up castrated or burned to death. But in Florence that never happened, or very, very rarely happened.
Officieel was het dus absoluut verboden. Maar in Florence werd maar zeer mild gestraft.
They couldn't put everyone to death, right? And even though everyone recognized that sodomy was a crime and a sin and needed to be controlled, at the same time, there was a kind of tolerance. No one would ever say that, probably, but you know, I think it's clear that there was, that most Florentines did not think that people should be put to death for sodomy.
Okay, and what weten we dan precies over Michelangelo en zijn relaties?
We don't know nearly as much as we would like to know, I think. You know, there are just hints of relationships that come from some of his correspondence, some of his poetry, a few other bits and pieces from different sources, but there's really not a lot that we know about, you know, how frequently he saw these young friends, what they did together. It's pretty opaque. You know, we have the example of Tommaso de Cavalieri, with whom he was very clearly very passionately in love and wrote many poems to and gave him these drawings, and there is correspondence also between the two of them. So that's the biggest body of evidence, I guess, that we have about one of his passionate friendships with a young adolescent. But that's it. So you can only go so far, I think, in understanding the dynamics of their relationship.
Behalve de verliefde woorden in de brieven en de sensuele tekeningen, weten we dus niets over hoe hun relatie er daadwerkelijk uit heeft gezien. Michelangelo is ook niet terug te vinden in de rechtbankarchieven van de officieren van de nacht.
No, and I think, you know, in some of his letters and in the poetry, which, you know, he did express his feelings, his desires, I think, and his love comes through pretty strongly, but there's still a kind of veil you can't always get behind. And he was also quite guarded. He's not entirely comfortable with his desires.
Yeah? How do you see that?
He expresses the ideas about sin and guilt. I think, you know, there's quite a strong possibility that he actually never acted physically on his desires. He may never have had a sexual relationship with them. You know, so it's like he was kind of conflicted, perhaps.
Yeah.
Het is moeilijk te zeggen of hij ooit heeft gehandeld naar zijn verlangens. Wel ligt er misschien een aanwijzing in een brief van een goede vriend aan Michelangelo.
Right, that's a really fascinating example where his friend was clearly worried about Michelangelo's behavior. And he writes to him from Rome, Michelangelo's in Florence, and he says, you know, you really have to stop going around at night and getting involved in these activities that can harm not only your body, but your soul. And it's very unclear, you know, what he's referring to. But I think that there's a strong possibility that he's talking about sodomy.
Een vriend van Michelangelo waarschuwt hem dat hij moet stoppen met zijn nachtelijke activiteiten, die slecht zijn voor zijn lichaam en ziel. We hebben niet het antwoord van Michelangelo, maar in een volgende brief van deze vriend zien we dat hij is gerustgesteld. Godzijdank ben je genezen van deze ziekte, zegt hij. Maar het blijft dus gissen wat hier daadwerkelijk bedoeld werd. Bij andere figuren uit die tijd was het duidelijker, zoals bij iemand die in Michelangelo's jeugd dicht bij hem stond. Poliziano, een leraar in de Medici-familie. Michael vertelt over hem.
And there are some circumstances that, you know, make it pretty clear that he was engaged physically with boys, but at the same time he was the mentor to Lorenzo de' Medici's children, yep. the teacher, and a very close and important model for Michelangelo.
And we also do not know for sure if while he was Michelangelo's mentor, he would have had this relationship with Michelangelo as
Absolutely
well.
Not. We don't no. know. I think it's possible, but there is no evidence, there never will be evidence, you know.
Er is geen bewijs over hoe mensen gehandeld hebben. Maar wel is duidelijk dat Michelangelo veel verlangens en verliefde gevoelens had voor Tommaso en anderen. Iets wat we nu op geen enkele manier goed zouden keuren.
We have such different views right now, so how can we look at that period and at him from where we are now?
Right. I hesitated for a long time to, you know, publish this. I had given papers on Michelangelo and with the same argument that, you know, we have to stop thinking that Michelangelo liked men or was attracted to men. Actually, he was attracted to what we would call boys, I think, or to adolescents. And it's kind of, you know, intimidating to put that out in public.
Yeah, you don't want to cancel Michelangelo. Or...
No, of course. And, yeah. You know, today he would be called a pederast or a pedophile.
Yeah.
But I don't think you can look at things in those terms. You know, we're dealing with this whole culture where that was absolutely the standard form of sexual interaction among males. Mm-hmm. And today, yes, we would be horrified.
Naast dat het belangrijk en interessant is om een blik in een andere tijd te krijgen, begin ik me wel iets af te vragen. Waarom ben ik hier zo mee bezig? Ik heb de eer om een podcast te maken over een van de geweldigste kunstenaars ter wereld. En hoewel ik had kunnen praten over allerlei briljante schildertechnieken, ontwerpen, beelden, kies ik ervoor om zo in zijn privéleven te duiken. Waarom?
And why are we so interested in it.
That's it says a lot more about us, I think, than maybe it does about others.
Yeah. Is it important to know, or why is it important to know about Michelangelo's or other people's, Da Vinci's personal lives in these times?
No, I'm sure there are people who are thinking, does it matter? I mean, do we really want to know all these things about Michelangelo? Isn't just appreciating his art enough, right? I think that it's always better to get a fuller picture of past lives. And it's not about an unhealthy interest, you know, in people's private lives. Mm-hmm. That's not going to get us anywhere. But if understanding more about the private lives of people like Michelangelo or other people in his time can lead us to a better understanding of the society and their culture, then I think it's worth looking at private acts.
Yeah.
And also not being judgmental about, past societies. These are people like us. I think it's important to engage in a kind of dialogue with them and try to understand them, bridge those long 500 years of history that are between us. And, you know, maybe we could say that about even our own world, trying to understand, bridge the gaps between cultures and peoples and having empathy for their experiences. You know, and it's not as if I'm arguing in favor of pederasty or pedophilia, not at all. I'm just an historian who's trying to, you know, bring to life the past.
Via het verleden een dialoog aangaan met andere wereldbeelden. Je verplaatsen in een andere tijd en deze proberen te begrijpen zonder hem goed te keuren. Het laat zien hoe vanzelfsprekendheden ook verschuiven. Hoe iets wat ooit normaal was, nu vreemd of in dit geval zelfs onacceptabel kan worden. Het vormt ook een spiegel voor nu. Wie of wat veroordeel ik vandaag? Waarom lijken ook vandaag wereldbeelden soms zo ver uiteen te liggen? En wat vinden we nu normaal dat over een paar eeuwen misschien met afschuw wordt bekeken? Michelangelo's verhaal laat me dus niet alleen terugkijken. Het helpt me ook om het nu met meer inlevingsvermogen te zien. Terug naar Michelangelo. Wat kunnen al deze ontdekkingen ons zeggen over hem en zijn werk?
Well, I think one of the reasons why people today especially assume that Michelangelo was homosexual or gay is because of the images of very muscular, nude, clearly adult men who appear in his paintings and sculptures and drawings, you know, they're just all over the place. And I just think that that's quite misleading. Mm-hmm. You know, it's one of the things that have led people to just assume that Michelangelo liked men, whereas it's pretty clear that he did not have sexual relations with men. It wasn't men of his own age who turned him on. It was adolescent boys.
Maar hoe weten we dat zeker? Misschien viel hij wel op mannen, maar was dit de enige sociaal geaccepteerde manier?
Well, he certainly didn't have the kinds of passionate exchanges with adults. All of the people that we know that he was passionate about or that he gave gifts of drawings to, which was very unusual, or created these portrait drawings for, you know, they were separated by 20, 30, 40 years of age.
Volgens Michael is er dus geen enkel bewijs dat Michelangelo op mannen van zijn eigen leeftijd viel. De lichamen die we veelvuldig terugzien in zijn werk zijn dus volgens hem ook niet de lichamen die hij aantrekkelijk vond. Maar dat haalt ook het argument onderuit dat Michelangelo geen vrouwen kon maken omdat hij daar niet tot aangetrokken was. En hoe langer ik erover na ben gaan denken, hoe idioter ik het sowieso vind om ervan uit te gaan dat zo'n getalenteerde kunstenaar vanwege zijn geaardheid iets niet zou kunnen maken. Ik bedank Michael en stap uit de airco weer de warme zon in.
Thank you so much for taking the time.
Op de fiets blijft het gesprek nog lang in mijn hoofd rondgaan. Viel Michelangelo op jonge jongens omdat dat toen de enige acceptabele vorm was van homoseksualiteit? Wat als hij vandaag de dag had geleefd? Dat weten we niet. Maar we zijn in ieder geval een stuk wijzer over Michelangelo's gevoelens en over zijn tijd. Zijn liefde voor het mannelijk lichaam komt duidelijk terug in zijn kunst. maar zeggen dat zijn geaardheid ervoor zorgde dat hij vrouwen op een mannelijke manier afbeeldde, is te simpel. Dus ik besluit dat ik tot slot nog één plek moet bezoeken in Florence. De kapel van de Medici-familie. En daar ben ik nu. Oog in oog met het beeld van de nacht. Die wonderlijke vrouw met de sinaasappelborsten, waar we het in de eerste aflevering over hadden. En ja, er werd een mannelijk model gebruikt voor deze vrouw. Maar er zit meer achter waarom zij er zo uitziet. Want hoe langer ik kijk, hoe meer de verwarring plaatsmaakt voor verwondering. De krachtigheid van het been, de sterke, brede schouders, gecombineerd met het zachte gezicht. Ik begrijp opeens wat beter waarom Terry gelooft dat dit een bewuste keuze was. Want ik begon deze podcast vanuit een fascinatie met die vreemde vrouwen van Michelangelo. En ik dacht dat het antwoord bij de mannen lag. Maar nu ik hier zo sta, besef ik dat we dieper in de vrouwen moeten duiken. Om er voor eens en voor altijd achter te komen hoe het toch zit met die vrouwen van Michelangelo. Dat hoor je in de laatste aflevering van De Mannen van Michelangelo.
Dus als we nu zeggen van, oh, die vrouwen zijn allemaal zo gespierd, die zien er zo mannelijk uit, dat zegt iets over ons vrouwbeeld.
En als je dan ziet dat hij met die anatomische kennis zo'n figuur maakt, dan is het voor mij heel duidelijk dat hij ook eigenlijk zegt, ik probeer als een soort, net als God, of misschien nog wel beter, in zekere zin ook, zelf een mens te scheppen.
Volg of abonneer je op de podcast om niks te missen. Alle werken die besproken zijn kun je vinden op de speciale podcastpagina van Tijlers Museum. De link staat in de show notes. Dit is een podcast van Diede Vonk voor Tijlers Museum. Van 15 oktober 2025 tot en met 25 januari 2026 is daar de tentoonstelling De Mannen van Michelangelo te zien. Hoor je deze podcast later? Geen zorgen. Ook zonder de tentoonstelling kan je het verhaal van De Mannen van Michelangelo blijven volgen. Kijk voor meer informatie op tijlersmuseum.nl.